Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u herinneren aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor allen die te lijden hebben gehad onder de recente watersnood. En de tweede mededeling is een herinnering aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag gehouden zal worden, zo de Heere wil, 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 17, de versen 3 en 4.
Thank you.
Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit het laatste vers van Psalm 119. Dat is het 88ste, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. In aansluiting lezen we uit het woord van God. De schriftlezing is uit Matteüs 26, de versen 30 tot en met 46. We noemen nu Matteüs 26, de versen 30 tot en met 46. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Matteüs 26 vanaf het 30ste vers. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden.
Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u dat gij in dezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, u wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de harten der zondaren. Sta op. Laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Matteüs 26, dit hoofdstuk. En daarvan het 41ste vers, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wij lezen in het licht van deze tekst, het 5e hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de paragrafen 4 tot en met 6. Dordtse leerregels 5, paragraaf 4, 5 en 6. We lezen in hoofdstuk 5, paragraaf 4. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meer is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden, dat zij niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd, dat is verleid worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms wijlen vervoerd, verleid. Gelijk het droevig vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. En tenslotte paragraaf 6, want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. en laat hen zover niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Tot zover dit gedeelte van onze belijdenis. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige en volzalige God, wij komen tot u aan het begin van deze zondag en aan het begin van deze morgendienst. We zeggen u naam dank dat wij hier mogen zijn. U hebt ons allen in de week die voorbij ging willen sparen en de gezondheid, zoveel gezondheid willen geven dat we onze vertrouwde plaats in de kerk mochten innemen. Wij willen uw naam daarvoor eerbiedig erkennen. Want wat zijn wij beter dan zoveel die deze afgelopen week door de dood uit het leven werden weggerukt. We zijn niet beter. We zijn precies dezelfde mensen. Onderscheid is er wat ons betreft niet. Maar u maakt onderscheid. U schenkt ons de tekenen van uw goedheid en van uw trouw. Zoals iedere morgen nieuw, ook deze morgen. En u vragen we, u wil u deze morgen zelf in ons midden zijn. Want alleen uw inkomst is het die ons heil kan verschaffen. Wil u dan zelf met uw geest onder ons wonen en werken? Wil u geven dat wanneer we vanmorgen vanuit woord en belijdenis vele diepe geestelijke lessen aan de orde mogen stellen, dat het alles in het licht van de schrift uitgedragen mag worden? Dat het helder en duidelijk mag zijn, maar vooral ook dat het door de kracht van uw geest mag worden toegepast. Dat degenen die u niet kennen jaloers mogen worden op de zorg die u besteedt aan al uw kinderen. Hoe u ze omringt met uw genade, hoe u ze leidt in uw waarheid en hoe u ze zelfs, wanneer ze afdwalen en wegzwerven, soms zelfs in grote zonde vallen, ze toch nooit verlaat. Dat is niet omdat zij dat zelf ernaar gemaakt hebben, maar omdat gij van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde blijft. Heere, geef dat onbekeerden daarop jaloers mogen worden en diezelfde genade en die zorg van u gaan vragen en gaan zoeken. Wil u geven dat degenen die u kennen mogen door het onderwijs van deze morgen mogen worden vermaand, want er ligt toch ook heel wat vermaning in de richting met name van uw kinderen opgesloten in de dingen die vanmorgen aan de orde komen. En geef dat ze de vermaning ook ter harte mogen nemen, want het is zo noodzakelijk en zo nuttig en zo tot eer van u, wanneer deze dingen leven en de vermaningen ook in het hart gegrift staan. Maar wil u ook uw kinderen bemoedigen? Want het zal zo zijn dat ze bij zichzelf de macht van het vlees en van de inwonende zonde ontdekken. En dat ze niet opgewassen zijn tegen de machten van vlees en wereld en zonde. Maar dat gij, ook al struikelen ze, ook al dwalen ze, ook al vallen ze soms, en toch niet begeeft en niet verlaat. Dat hebt u met een eed gezworen en bevestigd in het bloed van de Heere Jezus Christus. Wil u, Heere, zo geven dat het onderwijs van deze morgen gezegend mag worden. En geef dat we luisteren mogen. Ook als we misschien niet ieder onderdeel helemaal begrijpen, geef dat we toch mogen luisteren. Opdat we gaan zoeken om deze dingen te verstaan. En opdat ze misschien later, als we ouder worden, betekenis gaan krijgen. Wil u geven dat we zoals gemeente door u mogen worden omringd en mogen worden opgezocht. Heren, het is zo dringend nodig dat u met uw geest en woord onder ons werkt. Als er iets is wat we van u vragen, dan is het dat toch in de eerste plaats. Dat ouderen en jongeren worden stilgezet. En dat uw woord zijn kracht gaat doen in ons leven. Wil u zijn, heren, met alle andere moeite en zorgen die er zo kunnen zijn. Wij zijn in de kerk gekomen met onze eigen levensgeschiedenis. U weet wat er ook deze achterliggende week in ons persoonlijke leven gebeurde. U weet waar we mee bezet zijn en wat onze gedachten bezighoudt. Wil u aan ons allen denken. Denk dan bijzonder aan hen die een verlies moesten lijden. Ook deze week zijn er verschillenden onder ons die door het bericht werden opgeschrikt dat iemand die hen lief is door de dood werd weggenomen. Een zwager van zuster Struik werd zo heel plotseling uit het leven weggerukt. We dragen haar en de gehele familie aan u op en bidden of u de troost en de kracht wilt geven om ook dit verlies en ook deze roepstem te verwerken. We denken aan de familie Beket, daar een broer van zuster Beket ook deze achterliggende week door de dood werd weggenomen uit de kring van de zijnen. Wil u zelf, Heere, ondersteuning en vertroosting schenken en wil u geven dat we het bij u mogen zoeken om ook deze roepstem voor uw aangezicht te dragen en te verwerken. Geef dat ook aan de familie Den Hoed, waar u een geliefde moeder en schoonmoeder, oma, uit dit leven wegnam. Heere, ook daar is verdriet in deze familiekring. Wil u in de gehele familiekring uw hulp en bijstand, uw genade en gunst schenken. En wil u geven dat ook deze klop op de deur van ons hart gezegend mag worden. Wil u zo met allen zijn die misschien al langer geleden een verlies leden? Want juist wanneer we in de eredienst horen dat mensen werden weggenomen, kan het verlies in ons eigen leven als weer opnieuw gaan opengaan en we de kracht en de pijn daarvan gevoelen. Wil u zelf, Heere, met uw vertroostende en met uw genadige nabijheid nabij zijn en laat uw hulp mogen blijken. Denk aan allen die ziek zijn, we dragen ze aan u op. Al degenen die al langer aan huis gebonden zijn, degenen die tobben over hun eigen gezondheid of over de gezondheid van iemand die hen lief is. Degenen die te maken hebben met de afbrokkeling van de krachten van het lichaam. Heere, wil u geven dat wij in al die omstandigheden het niet slechts mogen verwachten van de wetenschap, al is het goed dat er wetenschap is. Maar wil u geven dat we het boven alles en dwars door alles heen bij u mogen zoeken. Want gij zijt de grote heelmeester, bij wie genezing is voor alle wonden. We denken heel bijzonder aan broeder van de Polder, die deze week uit het ziekenhuis werd ontslagen en nu in de Samaritaan verpleegd mag worden. Wil u bij deze overgang aan hem denken, hem krachten geven, maar er enerzijds de dankbaarheid is dat hij nu uit het ziekenhuis mocht terugkeren, anderzijds er zorgen blijven, ook rond de kwaal die hij bij zich draagt. Heere, wil u hem nabij zijn in uw gunst en genade, wil u hem sterken en gedenken in uw goddelijke ontferming en wees u hem in alle opzichten nabij. Denk ook aan zuster Van der Baan, die nog steeds in Rotterdam in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat er langzaam maar zeker toch verbetering zijn mag. Wil u geven dat de pijnen mogen verminderen, dat ze nieuwe krachten mag ontvangen en wil u haar helpen in alle opzichten en laat het zo mogen zijn dat ze binnen niet al te lange tijd naar huis mag terugkeren. Heere, ontferm u over haar in uw goddelijke gunst. Wees zo met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet, er zijn er verscheidene onder ons. Dingen die bekend zijn, die meerdere malen ook vanaf de kansel in de gebeden genoemd zijn. Maar ook dingen die niet genoemd worden. Het is u alles volmaakt bekend. En wil u dan zelf, Heere, op ons allen neerzien, ook in de verborgen noden en moeiten, u niet onbetuigd laten. En geven dat de dingen die moeite geven, geheiligd mogen worden aan ons hart. Denk aan ons ook wanneer er geen bijzondere moeite zijn. Laat de zegeningen die ons leven vervullen, ons mogen verbinden aan u en uitdrijven aan u. En wil u geven dat wij tot u mogen komen met lege handen, ootmoedig. En dat we mogen smeken om die genade die wij allen nodig hebben. We vragen dit heel in het bijzonder met het oog op de dienst die we samen mogen beleven, wil u, Heere, geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Bedien ons in de prediking vanuit uw heiligdom en wil u geven dat we mogen luisteren en dat de kracht van uw woord zo mag doordringen dat jong en oud geboeid mogen luisteren. Maar vooral ook dat uw woord in mag dringen tot in het diepst van ons bestaan, tot in ons hart toe. We vragen het in de vergeving van al onze zonden en dat om Jezus Christus wil, uit genade. Amen. Psalm 51, de versen 6 en 7 zingen we samen, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. Psalm 33, het tiende vers. Geliefde gemeente, wij kennen allemaal de uitdrukking eens bekeerd, altijd bekeerd. En daar zit in die uitdrukking natuurlijk iets waars, want dat is de leer van de schrift en ook de leer van onze belijdenis, dat wanneer iemand door Gods genade tot bekering gekomen is, dat hij die genade dan nooit meer verliezen kan. Hij kan dwalen, hij kan in zonde vallen zelfs, maar de genade verliezen, dat kan een kind van God niet. En in die zin is het waar. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Maar die uitdrukking wordt ook nogal eens een keer verkeerd gebruikt. Dan wordt ze gebruikt om, ja, mensen die de genade van God kennen of de genade van God zeggen te kennen. En dat is natuurlijk een groot verschil. Om die een beetje gerust te stellen. Als je eenmaal genade bezit, zo suggereert men, dan doet het er eigenlijk niet toe hoe je leeft. Dan kun je in zonde vallen. Dan kun je dwalen, dan kun je doen wat je wilt. Maar je wordt toch door de Heere weer opgevangen en toch weer hersteld in zijn gunst. Kijk, voelt u wel aan, zo mag die redenering nooit gebruikt worden. Want dan zou de genade van God een vrijbrief worden om in de zonde te gaan leven. En dan zou die uitdrukking eens bekeerd, altijd bekeerd, een soort pasje worden op grond waarvan je maar doen kunt wat je wilt. En zo is die Bijbelse leer van de vrije genade helemaal niet bedoeld. Want juist de leer van vrije genade, de leer van de volharding der heiligen, laat zien dat God de zonde van zijn kinderen heel ernstig neemt. En dat ze niet goedkoop zondigen. Want door de zonde raken ze juist in wat de apostel noemt de verachtering van de genade. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan, want dat is het punt waarop we in dit deel van de Dordtse leerregels gewezen worden. Volharding en verachtering in de genade. We letten op drie dingen. Allereerst op het gevaar van de verachtering. Dat kunt u lezen in paragraaf 4. In de tweede plaats de gevolgen van de verachtering, paragraaf 5. En in de derde plaats het herstel van de verachtering. En u leest dat in paragraaf 6. Volharding en verachtering in de genade. Het gevaar van de verachtering, de gevolgen van de verachtering en het herstel van de verachtering. U weet dat we de vorige week begonnen zijn aan het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, het vijfde. En daar staat boven van de volharding der heiligen. Het gaat er dus om dat degenen die bekeerd zijn, zullen volharden, dat wil zeggen bewaard zullen worden door God bij het geloof en in de weg van de bekering. De vorige maal hebben we stilgestaan bij de eerste drie paragrafen en daar werd eigenlijk een soort samenvatting gegeven van hoe we die volharding der heiligen nu moeten zien. Gods kinderen worden bewaard bij de genade, ook al is het tegelijkertijd zo dat er nog heel veel zonde overblijft. Artikel 1 zei het immers, dat al verlost God ze wel van de heerschappij en de slavernij van de zonde, die banden worden gebroken, toch verlost hij ze niet helemaal van het lichaam der zonde. Er blijft zonde inwonen. U leest dat heel duidelijk in de tekst die ook de vorige week genoemd is. Romeinen 7, waar Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods, het lichaam der zonde. Daar bleef nog zonde in Paulus leven, in zijn hart over, ook nadat hij de genade van de Heere ontvangen had. En nu gaat artikel 4, 5 en 6 op één bepaald aspect van wat er in het begin heel algemeen gezegd is, wat nader in. Als die zonde overblijft, als ook nadat genade van God ons leven binnenkwam, er toch nog zoveel kwaad in ons leven is, wat voor gevolgen heeft dat dan? Wel, een van de gevolgen die dat kan hebben, dat is de verachtering in de genade. Dat woord wordt weliswaar in deze artikelen niet genoemd, maar de zaak is er heel duidelijk in aanwezig. En wat bedoelen we daarmee? Verachtering in de genade. Het is een Bijbels woord. Een woord wat ook in de belijdenis wel voorkomt. Een woord wat ook in het spraakgebruik van degene die bij het woord willen leven zijn plaats heeft. Maar niet iedereen kent het misschien. Verachtering. Wel, daar zit het woord achter in. Achter in de zin van achterblijven. Verachtering betekent dat je achterblijft in de genade, teruggaat in de genade, terugvalt in de zonde, achterop raakt. Zo zou je het misschien kunnen omschrijven. De apostel heeft het daarover in de brief aan de Hebreeën. En hij waarschuwt ervoor dat die Hebreeën, die zoveel van de Here ontvangen hadden, zoveel genade ontvangen hadden, door hun dwaze gedachten en verkeerde opvattingen, en ook door een verkeerde levenswandel, achterop konden raken in de genade. Ze zouden eigenlijk volwassen moeten zijn in de genade, maar ze zijn nog maar baby's, omdat ze zo dwalen en zo het verkeerde spoor inslaan. En de apostel moet tot hen spreken, niet als volwassenen, maar als tot kinderen. Want ze zijn achterop geraakt, achtergebleven. Nou, dat is een van de gevolgen van de zonde die woont in het leven van Gods kinderen. Wanneer ze aan die zonde toe gaan geven en die zonde krachtig door gaan werken in hun leven, ondanks de genade die God heeft gegeven, dan raken ze achterop, dan verachteren ze in de genade. En hoe wordt dat nu omschreven in dat vierde artikel? Wel, dan ziet u dat daar twee polen als het ware in zijn. Aan de ene kant de leiding van God en aan de andere kant de zonden van Gods kinderen. Dat kunt u in dat vierde artikel, u moet het maar eens rustig nalezen thuis, terugvinden. Telkens twee kanten, twee polen. De leiding van God en de zonde van Gods kinderen. Het begint met de leiding van God. En hoewel de macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meer is dan dat die macht van God van het vlees overwonnen zou kunnen worden. Hier wordt dus allereerst gesteld dat de macht van de Heere God groter is dan de macht van het vlees. Paulus heeft er uit zijn eigen leven wel het een en ander van verteld in Romeinen 7. Hoe machtig dat vlees is. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik voel een wet, een dwingende wet in mij die het kwade zoekt. Nou, als u dat goed leest en aandachtig leest en biddend leest, dan komt u onder de indruk van de macht van het kwade. En als u iets kent van wat er in uw eigen hart leeft, dan zult u het volmondig en van harte toestemmen. Ja, wat leeft er nog een macht aan kwaad in ons binnenste? Zelfs al is het door genade zo geworden dat je de zonde hebt leren haten en vlieden. Zelfs al mag u een nabij leven kennen, een leven dicht bij de Here. Ja, juist dan voelt u hoe machtig die bron van binnen is. De bron van zonde. Maar nu zegt onze belijdenis allereerst: Gods macht is groter. Want het kan op momenten dat de zonde zo krachtig in ons woedt en werkt. Op momenten dat u misschien diep in de put zit en denkt, zal de zonde het dan toch nog winnen? Hebben de machten van het kwaad het dan helemaal voor het zeggen? Dan wordt u juist op zulke momenten eraan herinnerd door onze Dordtse leerregels dat de macht van God toch groter is. En dat als het erop aankomt, de macht van de zonde, hoe sterk ook, niet bestand is tegen de macht van de almachtige God. Maar ja, dan krijg je gelijk die vraag, niet? Als die macht van God dan zo groot is dat het vlees er niet tegenop kan, hoe kan het dan toch dat Gods kinderen nog zoveel last ondervinden van de zonde en van het vlees? Wel, daar gaat het vervolg heel duidelijk op in. Zo worden nochtans de bekeerden, dat zijn de kinderen van God, niet altijd zo van God geleid en bewogen dat zij door sommige bijzondere daden, door hun eigen schuld, van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken. en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Het is een wat ingewikkelde zin op het eerste gezicht, maar de strekking is denk ik duidelijk. Ook al is het zo dat de macht van God groter is dan de macht van het vlees, toch laat God soms toe dat zijn kinderen afwijken van de genade en door eigen schuld van de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die begeerlijkheden van het vlees volgen. Ja, in het vervolg staat er zelfs dat zij door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonde verleid kunnen worden. Kijk, daar hebt u een stuk werkelijkheid die ons in de Bijbel getekend wordt en waar ook onze belijdenis niet aan voorbij gaat. Er worden zelfs voorbeelden genoemd aan het slot van dit artikel. Hoe mensen die de Heere vrezen en soms zelfs bijzondere mensen die de Heere vreesden. David, de man naar Gods hart. Petrus, de eerste van de discipelen. Niet slechts een verkeerde weg insloegen, zodat ze het moesten belijden met de dichter van de 119e psalm. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Maar zelfs in vreselijke zonde vielen. David kwam tot overspel en tot doodslag. En Petrus, de rotsman, die zo krachtig getuigd had van het geloof in Christus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En die zo hartelijk zijn Heere en Meester lief had. Die Petrus, die heeft hem tot 3 keer toe verloochend en er een eed, een vervloeking op gedaan. Ik ken de mens niet. En daar zien we het heel duidelijk, gemeente. Dat ook al bewaart God zijn kinderen, en al is de kracht van Gods genade machtiger dan het vlees, dat God toch toelaat dat zijn kinderen soms verleid worden en zelfs in grove, ernstige zonden vallen. Waarom is dat eigenlijk? Ach, dat kunnen we nooit helemaal doorgronden. Laten we dat meteen maar heel eerlijk zeggen. Wij kunnen de zonde net zo min doorgronden als de genade. De oude theologen spraken over het mysterie van de ongerechtigheid. En daarmee bedoelden ze dat je het wezen van de zonde, dat je dat nooit helemaal hier op aarde kunt doorgronden. Waarom de zonde? Wat is zonde? We kunnen er wel iets over zeggen, omdat de Bijbel er het nodige over zegt. Maar bij alle woorden die we over de zonde en de macht van de zonde zeggen, moeten we altijd beseffen dat wij er nog maar iets van zien en iets van verstaan. Zelfs een kind van God die door genade zijn zonde is gaan inzien, kent zijn zonde nog maar ten dele. En ook al word je, wanneer God door gaat werken in je leven, steeds dieper ontdekt aan je zonde en krijg je er steeds meer zicht op als het goed is. Tot de laatste snik van je leven toe, je kent ten dele niet alleen de genade, maar ook de zonde. Dat blijft een macht die ons begrip te boven gaat. En daarom is de zonde zo gevaarlijk. Want het is een oud gezegde, dat wanneer je je vijand doorgrondt en kent, dan kun je je tegen die vijand wapenen. Dan kun je maatregelen treffen. Maar een vijand die zo listig is, dat je zijn listen en lagen niet kunt doorgronden, die is dubbel gevaarlijk en dubbel verraderlijk. En zo is het ook met de zonde die in ons woont. Nooit te doorgronden. Altijd listiger dan we denken. Maar ja, waarom? Laat God dan zijn kinderen soms in de strikken van die zonde vallen, zodat ze door de begeerlijkheden van het vlees en van de wereld verleid worden en soms in erge zonde vallen of zelfs voor een poos in een bepaalde zonde kunnen leven. Nou, daar zijn verschillende kanten aan. De ene is, omdat God ons ook als genade in ons leven gekomen is, aan wil herinneren hoe erg de zonde is, hoe machtig de zonde is. En de keerzijde daarvan is dat het ook alleen maar genade is wanneer wij van de zonde bevrijd worden. En wanneer Gods kerk straks eeuwig de zonde te boven is. Dus het heeft een dubbele kant om Gods kinderen te waarschuwen voor de ernst van de zonde. En steeds meer te richten op genade alleen. Kijk, dat is de lijn die je in het Nieuwe Testament heel duidelijk vindt, vooral in de brieven van de apostel Paulus. Dat de Heere juist door de strijd tegen de zonde en de worsteling met het vlees zijn kerk eraan herinneren wil. Dat ze altijd waakzaam en biddend moeten zijn tegen de kracht van de zonde. En altijd maar weer opnieuw moeten gaan inzien dat het genade alleen is. Gods genade, Christus genade. Als ze voor de zonde beschermd en bewaard worden. En daar hebben we een punt wat hier in deze stukken van de Dordtse leerregels heel nadrukkelijk wordt benadrukt. Waken en bidden. Want juist omdat de inwonende zonde zo sterk is en de verzoekingen van de wereld en van het vlees zo krachtig zijn en we uit eigen kracht geen ogenblik bestand zijn tegen deze machten. Daarom dienen we waakzaam te zijn. De Heer Jezus heeft het zo aangrijpend aan zijn discipelen en dus aan heel zijn kerk gezegd: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Daar hebt u het. Het vlees van de discipelen, de zonde die in hun woonde, was zwak. En daarom vielen ze in slaap. Ook al was hun geest wel bereid om met de Heere te waken. En al was de liefde er wel in hun hart, toch het vlees is zwak. En daarom zegt de Heere Jezus het zo met nadruk: waakt en bid. En die roepstem geldt niet alleen voor dat moment, voor de discipelen daar in de hof van Gethsemane. Nee, dat is een roepstem die tot allen komt, ook tot ons. Waken. Dat wil zeggen dat wij letten op de kracht van de zonde en de verleiding van de zonde en de wereld en de listen en lagen van de Satan. Waken, dat wil zeggen dat we onderzoeken in het licht van het woord wat nou de vijanden eigenlijk zijn in ons leven. Weet u dat wel? Want ja, om echt te waken, je ogen open te hebben voor de vijanden, moet je weten wat de vijanden zijn. Hoe kun je nou als een torenwachter op een oude stad in de middeleeuwen of in de oudheid waken als je helemaal niet weet wat de vijanden zijn? Dus waken veronderstelt dat je de vijanden kent. Kent u uw vijanden, de vijanden van uw ziel? Van buiten? Van binnen? Jongelui, denken we daar wel eens over? Wat zijn de vijanden die het op de ondergang van mijn leven gemunt hebben? Kijk, daar moeten we in het licht van het woord van God ons leven en ook onze levenswandel onderzoeken. En zeggen, ja, waar zitten nou de vijanden? Ze zijn van buiten. Satan. die vaak op hele listige manieren ons probeert te houden onder zijn heerschappij. En als hij ons kwijtgeraakt is, omdat God genade in ons leven gaf, probeert te verstrikken in zijn macht en in zijn listen. De wereld die lokt en die nodigt de zonde, die zich bruut en openlijk etaleert en adverteert in de meest letterlijke zin in onze samenleving. En dan ons eigen hart, wat zo hunkert en haakt naar de dingen van de boze, de zonde die in ons woont. Inderdaad, het is nodig dat we door het licht van Gods geest en bij het licht van Gods woord waakzaam worden. Dat wil zeggen, de vijanden gaan ontdekken en gaan herkennen. En dan waken en bidden. Ja, dat hoort bij elkaar. Waken wil zeggen dat we de vijanden kennen. Dat we beducht zijn voor hun listen en voor hun gevaren. En dat we juist omdat we de listen en de gevaren van de vijanden zien, op gebogen knieën vragen: Heere, wil u mij bewaren? Wil u mij beschermen? Hoe nodig is dat in het leven van mensen die bij het woord leven en heel in het bijzonder, want daar gaat het over in dit stuk van onze belijdenis, voor de kinderen van God waken en bidden. Ja, dan moeten we nog één aspect van dat vierde artikel aanstippen. De roeping om te waken en te bidden is daarom nodig, omdat de vijanden zo machtig en zo listig zijn, zo doortrapt en zo, ja, dat we ze zo ten dele kennen, zomaar bij stukjes en beetjes. En bovendien, God laat ons soms over aan de zonde. En het trof me juist vanmorgen, toen ik de Dordtse leerregels nog weer eens opnieuw las, dat het er zo krachtig staat dat God soms door zijn rechtvaardige toelating. U moet dat woord in gedachten eens onderstrepen, want daar zit heel wat in. Zijn rechtvaardige toelating. God laat het soms toe dat iemand die de Heere vreest op het pad van de zonde gaat en daar struikelt en verstrikt wordt. Kijk maar naar David, kijk maar naar Petrus. Ze worden hier aan het slot van dat artikel genoemd. Dat heeft God toegelaten. Maar nou zegt onze belijdenis, dat was rechtvaardige toelating. Daarmee bedoelen ze, er was reden voor dat God dat toeliet. Wat voor reden dan? Wel reden in die Petrus en reden in die David en reden misschien wel in uw leven of in het mijne. Want David en Petrus, ze wilden de zonde. Waaruit dat blijkt? Wel, toen David op dat dak wandelde en niet met de koningen uittrok om de oorlogen van de Heere te gaan voeren. We lezen nergens dat David zijn knieën gebogen heeft. Dat hij wakende en biddende was. En van Petrus staat het er nog duidelijker. Petrus die tijdens de aankondigingen van het lijden van de Heere Jezus Christus zo hoog stond bij zichzelf dat hij zei: Heere, ik ben bereid om met u te sterven. Ik u verloochenen. We lezen nergens dat hij zei: O Heere, bewaar u me daarvoor. De kiemen van de zonde waren er al. En omdat de kiemen van de zonde gekoesterd werden en aan de kiemen van de zonde toegegeven werd, waakten ze niet en baden ze niet, hadden ze God niet nodig. En dan trekt God zich terug, gemeente, rechtvaardig. Als wij een weg inslaan, een zondige weg, tegen waarschuwingen in, en wij hebben God niet nodig, dan trekt God zich rechtvaardig terug. ook in het leven van zijn kinderen. Want het is niet alleen maar zo dat God zijn kinderen genadig is. Gode zij dank, is dat ook waar. Maar God is ook rechtvaardig. En dat blijft hij ook in het leven van zijn kinderen. Hij moet zich terugtrekken als ze de zonde koesteren. Als een snoepje onder hun tong. Of als ze het pad van de zonde inslaan. Willens en wetens. God laat het rechtvaardig toe. En wat gebeurt er dan? Ja, dat zijn ontzettende dingen. Met zodanige grove zonde vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Nou, over elk van die woorden zou heel veel te zeggen zijn. We vatten het maar samen, want de woorden spreken toch wel voor een groot deel voor zichzelf. Laat het allereerst duidelijk zijn dat wanneer Gods kinderen in zonde wandelen en in zonde vallen, dat zij God zeer vertoornen. Het wordt wel eens gezegd dat degenen die de Heere vrezen niet goedkoop zondigen. En dat is waar. Want mensen die de Heere niet kennen kunnen zwaar zondigen. En kunnen in verschrikkelijke zonde leven. Maar als iemand die de Heere kennen mag en door genade mag weten dat zijn ziel gered is van de dood, in zonden valt en in zonde leeft, dan zondigt hij dubbel. Want een wereldling zondigt tegen God als schepper. Hij zondigt tegen het recht van God en tegen de heiligheid van God. Maar een kind van God zondigt daarbij ook nog tegen bijzondere liefde en tegen bijzondere blijken van de genade van God. En daarom zondigt een kind van God wanneer hij of zij hetzelfde doet als iemand die in de wereld leeft, dubbel en zwaarder. En vandaar dat hier zo met nadruk staat, zij vertoornen God zeer en vervallen in de schuld des doods. Dat betekent, met die zonde die ze begaan, laden ze de doodschuld op zich. Ja, hoe kan dat nou? Als je toch bekeerd bent, dan kun je toch niet meer verloren gaan? Nee. Dan kun je niet meer verloren gaan. We komen daarop terug. Maar die zonde van een David en die zonde van een Petrus en die zonde van u die de Heere vreest, de zonde van elk kind van God, maken het waard dat God ze weg zou werpen in de dood. Schuld des doods. Voelt u hoe zwaar die zonden zijn in het licht van de schrift en van de belijdenis. Daar mogen we nooit lichtvaardig over denken. En nooit lichtvaardig over spreken. En het is een van de ziekten van onze tijd, van de geestelijke ziekte. Ik zou zelfs willen zeggen, het heeft hier en daar bijna het karakter van een epidemie. Dat we zo goedkoop gaan denken over de genade van God, dat de zonde wordt weggevlakt. Heel dat volmaaktheidsdenken, wat je in vele kerken en ook in vele evangelische kringen hebt, dat staat dwars op het Bijbelse getuigenis van zonde en genade. Al worden er nog zoveel Bijbelteksten aangehaald. Dat een kind van God zo'n beetje de volmaaktheid bereikt heeft. En dat zijn zonden nu eenmaal vergeven zijn. Daar moet je ook niet meer over piekeren. Zo wordt ons voorgehouden. Lieve mensen, als ik de psalmen lees, als ik Paulus brieven lees, dan lees ik inderdaad de krachtige taal van het geloof, de wetenschap, dat God hen losgemaakt heeft van de schuld van de zonde. Maar ik lees tegelijkertijd de diepe tonen dat de macht van de zonde hen zoveel verdriet doet. Nee, dat hangen ze niet aan de grote klok. Maar dat is een zaak die ze wakend en biddend voor het aangezicht van de Heere neerleggen. En waardoor het kostbare geschenk van de genade van God des te groter wordt. Maar Gods kinderen weten er door pijnlijke ondervinding van, dat zij door hun zonde, juist ook door de zonde nadat de Heere in hun leven kwam, God vertoornen. Een schuld des doods op zich laden. De Heilige Geest bedroeven. Die zo teer en zo krachtig in hun leven is gaan werken. De Heilige Geest zelfs tegenstaan kunnen. Ze verbreken voor een tijd de oefening des geloofs. Dat wil zeggen, ja, er blijft wel iets van het geloof over. De wortels van het geloof, als ik het zo noemen mag, die kunnen nooit worden uitgeroeid. Want waar een kind van God oprecht leert geloven, daar zorgt de Heere ervoor dat dat plantje van het geloof, dat die wortels toch in het hart verankerd blijven. Maar het leven van het geloof, de beoefening van het geloof, die kan onderbroken worden. Denkt u maar eens aan David. David heeft die zonden begaan, die vreselijke zonden. U kunt het lezen in 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12. En dan lezen we in verschillende psalmen die op die perioden in zijn leven betrekking hebben, hoe het geestelijk met hem was nadat hij die zonde begaan had. Psalm 32, het begin. Dan mag hij roemen in de vergeving van zonde. Maar dan blikt hij ook een ogenblik terug. En dan zegt hij, toen ik zweeg. Dat wil zeggen, toen ik mijn zonden begaan had en zweeg ze voor God, niet beleed, niet in de ootmoed kwam, maar die zonde probeerde toe te dekken voor God en voor mensen. Toen verouderde mijn beenderen in mijn brullen. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En pas toen ik zijn zonde ging beleiden voor God, toen veranderde dat. Nou, u begrijpt, dat is beeldende taal, dichterlijke taal. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn beenderen verouderden in mijn brullen. Dat betekent dat David onder de toren van God gebukt ging. Hij probeerde alles wel toe te dekken, maar van binnen verschrompelde hij. Geestelijk verschrompelde het allemaal. Verachtering in de genade. De beoefening van het geloof, ja, die werd onderbroken. Hij kon nergens meer bij. Het werd donker in zijn leven. En diep onder al die as van zijn ongerechtigheid en eigen gerechtigheid schreeuwde zijn ziel wel tot God. Maar alles was dicht. Het geloof was weg en de hoop was weg. En de liefde was weg voor zijn eigen besef. Zo ging hij, weken, maanden misschien, onder de verberging van Gods aangezicht. Gemeente, wanneer wij genade kennen mogen, en we moeten het op het ogenblik zeggen dat we gebukt gaan onder de verberging van Gods aangezicht. En dat het geloof niet op kan klimmen en de hoop zijn anker niet uit kan slaan en de liefde niet doordringt buiten de dingen van de beslotenheid van ons eigen hart. Alles weggestorven en weggeëpt lijkt te zijn. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Is het misschien een toegeven aan de zonde? Is het misschien het dwalen als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren? Is het een vallen in de zonde? Is het een leven in de zonde? Ja, dat zijn toch vragen die we vanuit de Bijbel en vanuit de belijdenis aan elkaar mogen stellen. Die u en ik ter harte moeten nemen. Want laten we maar vanuit gaan, zo zegt de Bijbel het ons tenminste, dat wanneer wij in het donker leven en wanneer het geloof voor ons besef verbroken is en we de oefening van geloof, hoop en liefde niet kunnen opbrengen, dan hebben we onszelf te onderzoeken of er soms reden is, of er soms zonden zijn waarmee we God vertoornen en bedroeven. Ik weet het. Het kan ook zo zijn dat er duisternis komt zonder dat er een aanwijsbare zonde of een aanwijsbare afdwaling is. De Heere kan ook onbegrepen wegen met zijn kinderen gaan. Denk maar aan Job. Daar was geen bijzondere zonde zozeer. Het was een bijzondere leiding van de Heere, waarin Job door de duivel beproefd werd. Moeilijk te verwerken, moeilijk te verklaren ook. Maar zo kan het nog zijn in het leven van Gods kinderen. Maar we gaan de veilige Bijbelse lijn. Als we allereerst in tijden van geestelijke duisternis, wanneer de oefening van het geloof verbroken wordt, onszelf onderzoeken en voor het aangezicht van de Heere buigen en vragen: Heere, wat is er? Wat is er waarom ge uw aangezicht verbergt? En ik weet niet of dat altijd wel voldoende gebeurt in het leven van hen die de Heere vrezen. Dat onderzoek, dat biddende onderzoek: Heere, wat is er? Soms is de duisternis en de verlating van God wat al te gewoon aan het worden, vrees ik. Je hebt mensen die de Heere vrezen en die wel eens zo makkelijk kunnen praten. Ja, het is donker, maar ja, daar kan je niks aan doen, hè. De Heere moet zelf weer overkomen. Ja, dat zal waar zijn. Maar hoe bent u daar nou onder? Ja, dat moet je ook nog gegeven worden. Mijn lieve vriend, als het allemaal zo killig is en allemaal zo vanzelfsprekend wordt, hoe was dat dan in het begin? Met die honger en dorst naar God. Want als ik echt honger en dorst naar God gekend heb in mijn leven, dan kan ik het onder de verberging van Gods aangezicht toch niet lang uithouden. En dan komt er een moment, en dat komt meestal vrij snel hoor: Heere, hoe is het nou eigenlijk? Wat ontbreekt er in mijn leven? Wat is de reden dat ge uw aangezicht verbergt? Want, zegt de psalmdichter, toen gij uw aangezicht verbergde, toen kon ik rustig doorleven. Nee, dat staat er niet. Toen kon ik rustig doorpraten, staat er ook niet. Toen werd ik verschrikt, toen schrok ik. En die schrik brengt voor God: Heere, hoe is het? En zou het niet zo kunnen zijn dat juist het zo makkelijk kunnen leven in de verberging en het zo makkelijk door kunnen gaan veel schade brengt aan geestelijk leven? Ja, maar kunnen we onszelf dan ergens brengen? Dat bedoel ik niet. Maar juist in het donker, in het verborgen, God achterna roepen, pleitend op zijn eigen woord, onszelf onderzoekend in het licht van wat dat woord aan ons voorhoudt: Heere, wat is er? Kijk, en dan is er nog iets waar ik even de vinger bij moet leggen. Niet alleen wordt het geloof en de oefening van dat geloof verbroken, maar zij verwonden zwaarlijk hun consciëntie. Dat is ook een uitdrukking die zwaar geladen is, en het zou de moeite waard zijn, misschien als de Heer het geeft, doen we het in de toekomst nog wel eens, om het getuigenis van de schrift over het geweten na te gaan. Want dat is bijzonder leerzaam, denk ik, ook in onze dagen. Ze verwonden het geweten. Wat betekent dat? Nou, het geweten, de consciëntie. Dat is de stem die ieder mens heeft, de een sterker dan de ander. De stem die ons waarschuwt van binnen wanneer iets verkeerds is. En dan mogen we niet op ons geweten vertrouwen. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Want ons geweten, dat is ook door de zonde aangetast. Dat kan het ook nog wel eens verkeerd hebben. Maar het is wel zo, dat wanneer je onder het woord leeft, dat geweten door het woord van God wordt opgewekt. En zeker wanneer je de Heere vreest, dan wordt het geweten geheiligd. Dan is de stem van je geweten een krachtige stem. Net zo goed als wanneer je veel in de zonde leeft, de stem van je geweten afslijt en afplat en minder wordt. En je mensen hebt die bijna gewetenloos in de zonde leven vandaag de dag. Trouwens, in alle eeuwen, denk ik, is dat zo geweest. Maar wanneer wij onder het woord leven, en zeker wanneer wij de Heere vrezen mogen, wordt ons geweten door het woord opgewekt en wakker gehouden. En dat geweten, dat kan een rustig geweten zijn. Een rustig geweten, dat krijgt iemand die strijden mag door de genade van God tegen de zonde. Dan zwijgt zijn geweten. En dan geeft de strijd tegen de zonde een vrucht van vrede in het hart. Maar kijk, wanneer je niet tegen de zonde strijdt en dat geweten toch nog wakker is, dan wond je je geweten. Hoe dan? Laat ik twee voorbeelden noemen. Ik denk aan iemand die ik zelf heel goed gekend heb. Het was onze schoenmaker vroeger. Een man die verschrikkelijk in de zonde geleefd heeft. Maar op zijn 48ste, als ik me niet vergis, krachtig door de Heere midden uit de zonde getrokken werd. En in korte tijd heel veel van Gods genade mocht ervaren. Nou, toen kon hij met zijn oude leven niet verder. Toen werd hij schoenmaker. Door mensen geholpen die zijn levensgeschiedenis kenden. En er kwamen de mensen bij hem en het was het huisje van de zoete inval. Je kon daar altijd een woord horen en een woord kwijt. Er kwamen ook mensen die soms met hun geestelijke vragen liepen. En die tegen de schoenmaker zeiden, zegt Teun, ik wou dat ik zo duidelijk mocht weten dat mijn leven geborgen was in Christus. Ik wou dat ik ook maar zo'n weg had, zoals men dat dan placht te zeggen, zoals jij. En dan begon hij altijd te huilen. Hoewel het een grote, sterke man was die zomaar niet huilde. Hij zegt, zeg dat niet. Ik heb 48 jaar God vertoornd en bedroefd. Hij zegt, en in mijn gedachten en in mijn dromen achtervolgen me mijn zonden soms nog. En mijn geweten knaagt soms, zeker wanneer ik God kwijt ben en de dingen niet zo duidelijk liggen. Dan springen de zonden als leeuwen en beren voor me op. Jij hebt tenminste niet in die ongerechtigheid geleefd waarin ik geleefd heb. Wees er dankbaar voor. En als het voor mij kon, kan het voor jou zeker. Kijk, die man had juist nadat hij zoveel van de genade van God ontvangen had in zijn geweten, zeker op momenten dat de Heere zo ver was, nog last van zijn zonde. Hij zag de dingen weer voor zich, maar nu walgde hij ervan. Kijk, en waar je niet in geleefd hebt, jonge mensen, ouderen, de zonde die je zelf niet meegemaakt hebt, kunnen ook later niet als aanklachten, als een visioen of als een verwonding in je geweten meegedragen worden. En daarom, jongelui, met het oog op je zaligheid, zoek de zonde niet. Zoek het zondig avontuur niet. Want de zonde besmet en verwondt je geweten. En het erge is, als het je geweten nu in dit leven niet verwondt,
dan zal het straks, o God, geven dat het met niemand van ons gebeuren, je eeuwig verwonden. Want dat is de hel in de hel. Dat je met een verwond geweten de wroeging kent over je zonde. Voor eeuwig. Vergeet dat niet. Maar ook een kind van de Heere kan zijn geweten verwonden. Ik hoef er niet veel meer over te zeggen, het andere voorbeeld. Iemand die een zeer gerespecteerd dienaar van het woord was in de vorige eeuw. Maar die een koningszonde had. Niemand wist het. Later heeft hij erover gesproken en over geschreven. En een van de dingen die in die levensgeschiedenis doorklinkt is dit. Zolang hij, zelfs nadat de Heere in zijn leven gekomen was, die koningszonde koesterde, kwam er een duisternis over zijn leven. En verwondde hij ook zijn geweten in die zin dat de zonde voor hem stond. Dat de dingen die verkeerd waren in zijn leven hem aangrepen. Zelfs als hij op de kansel stond en preekte. Zelfs als hij zijn ogen sloot en bad. Totdat hij met die dingen voor God zo in de schuld mocht komen, dat de Heere die dingen van hem wegnam. Nog wel last ervan, ook later. Maar niet meer in de heilige verrichtingen. Niet meer op de kansel. Niet meer zo tijdens zijn gebeden. En daarom is het zo noodzakelijk, gemeente, dat we deze dingen, die hier zo helder en klaar gezegd worden, ter harte nemen en ook zien hoe nodig het is dat Gods kinderen in de weg van de ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren. En wanneer zij in de weg van boetvaardigheid hun zonde belijdend en latend, strijdend tegen de zonde in hun hart en zoekend om dicht bij de Heere te leven, dan zullen ze het ook ervaren wat zo krachtig wordt samengevat in artikel 6, dat God die rijk is in barmhartigheid. Dat hij zijn onveranderlijk voornemen van de verkiezing niet wegneemt. En daarom laat hij ze, ook al kunnen ze vallen, van de genade niet vervallen. Ze raken de aanneming tot kinderen en ook de rechtvaardiging niet kwijt. Ze zondigen ook niet tot de dood, zodat ze verloren kunnen gaan. Nee, daar staat God voor in. En dan denk ik nog even aan die heel bekende geschiedenis die toch bij het lezen van de schriftlezing over de hof van Gethsemane en bij de herinnering aan Petrus' verloochening bij ons wel boven zal komen. En dat is deze geschiedenis dat op een gegeven ogenblik Petrus kort voor het lijden en sterven van de Heere Jezus weer zo staat te pochen: Heere, al werden ze allen aan u geërgerd, ik zal niet geërgerd worden. Dat de Heere Jezus zegt tegen Petrus: Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat wil zeggen, je zal op de zeef gelegd worden. En als het van jezelf afhangt, dan zal je door die zeef nog heen vallen. De mazen van die zeef zijn zo wijd, dat jij, zwakke, kleine, nietige, zondige Petrus, er zeker doorheen zult tuimelen. Maar ik heb voor u gebeden, voegt de Heere Jezus er dan aan toe, dat uw geloof niet ophouden. Onder die ziftende zee van Satan zijn biddende handen, doorboorde handen, de handen van de Heere Jezus Christus. Kijk, en daarom is het, vanwege Gods eeuwige liefde, vanwege Gods onveranderlijke trouw, vanwege het biddende, hoge priesterlijke werk van de Heere Jezus, dat hij de zijnen niet laat vallen. Nooit laat vallen. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Zeg, wat is nodig om dan de toevlucht te nemen tot hem van wie die biddende handen spreken, Jezus Christus. Wat is nodig om wakend en biddend voortdurend te verkeren als aan zijn voeten, kinderen van God. En als jij hem niet kent, wat is nodig om voor de vergeving van zonde, om voor de bedekking van schuld, te vluchten tot die grote zaligmaker, Jezus Christus. En hem te smeken, Heere, leer me strijden tegen mezelf, tegen de wereld, tegen de duivel, tegen alles wat niet uit u is. En leer me u zoeken en u vinden. Ja, dan wordt steeds meer, als u hem mag kennen, het gebed, Heere, bewaar me toch voor de boze. Leid me niet in verzoeking, bescherm me, want ik ben ieder ogenblik in nood. Dan gaan we hopen en smeken om zijn bescherming die vast en zeker is voor al degenen die hem vrezen, want hij heeft het zelf beloofd, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen u naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. Wat liggen er een ernstige lessen in dit deel van woord en belijdenis. Heren, leer ons waakzaam zijn, biddend waakzaam te zijn. En als we deze dingen totaal niet kennen, o God, bekeer ons. Trek ons uit de duisternis waar we aan verkleefd zitten en aan verknocht zijn. En wil u geven dat we mogen komen met verdriet, met smeking en geween, zoals uw woord dat noemt, om als een arme zondaar te bidden om vrije ontferming. Heere, denk aan ons. Erbarm u over ons allen. Ontferm u over onze kinderen. Wil u met ons gaan verder deze dag. Zegen ons deze dag. Zegen de zondagschool deze middag. Zegen ook ons wanneer we vanmiddag ergens anders uw woord mogen bedienen. En wil ons vanavond allen weer hier brengen. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Gebed des Heren vers 8 is onze slotzang. Verlos ons uit des bozen macht. Thank you. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.